Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 234 gaan wij het hebben over de verkiezing van Israël. In deze lijdensweg denken we na over het leven en sterven van Jezus. Maar Jezus ging dezelfde weg als Israël. Hoe is dit te rijmen met de verkiezing van Israël om tot zegen te zijn voor de wereld? We gaan het erover hebben in deze speciale aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
De verkiezing van Israël. Nou, om in de flow van de dienst te blijven. Bij het openinggebed werd al gezegd. God heeft deze wereld in zijn hand. Oké, anders gaat u rondzoomen. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Moet ik haar een beetje helpen in de strijd. Wat al gezegd is bij de opening, God heeft deze wereld in zijn hand. Maar het lijkt wel eens chaos. En er werd Hebreeën 1 aangehaald. Maar we weten ook, het verlengde van Hebreeën, wij zien nu nog niet dat alles aan koning Jezus is onderworpen. Maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. En hij komt spoedig. En door alle chaos heen in de wereld, volgende week is het Pasen. De opstanding, de kentering voor ons als gemeente. En ook in het verlengde wat de zangleider al zei, objectief lijkt het dat Jezus verloren heeft. Dat hij aan het kruis genageld wordt, eindoefening. Ja, dat zou je toch objectief kunnen zien. En we weten 3 dagen later de omkering van God. En halleluja, waar we van gezongen hebben. En als het laatste lied is, laat ons Jezus zien. Weet u, Jezus heeft alles met zijn volk Israël. Het is zelfs zo sterk, alles waar Israël doorheen is gegaan, daar moest onze Heer Jezus Christus ook doorheen. Om vereenzelvig te worden met zijn volk. Anders kan hij ook niet de Messias van Israël zijn. Dat is de eerste roeping. Daarna is hij ook onze Heer en Heiland. Maar allereerst kwam hij voor de verloren schapen van het huis. En pas later ook voor ons. Als Israël uit Egypte gaat en God zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus in de eerste plaats Israël. Met Paas is dat gebeurd. Volgende week is ook voor ons Paas. En wij denken direct de bevrijding uit de dood door Jezus. Maar allereerst was het volk Israël dat uit de slavernij tot de koninklijke positie. En ook Jezus die uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jezus moest na de geboorte in Bethlehem en dat Herodes de kindermoord, Jezus moest met zijn ouders naar Egypte en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus Jezus, zodra wij het over Jezus hebben, en ik neem aan dat Jezus centraal staat in deze gemeente. Anders stop ik even, dan gaan we direct naar de nazorg. He? Maar als we het over Jezus hebben, kunt u 1 op 1 lezen Israël. Want alles wat Jezus deed, was in de lijn van wet en profeten. Waarom heeft Jezus 3 mensen uit de dood opgewekt? Enig idee? Omdat Elia, de grote profeet uit het Oude Testament, ook al iemand uit de dood heeft opgewekt. En Elisa zijn opvolger zelfs twee. Dus Jezus die in de lijn van wet en profeten moest diezelfde wonderen doen. Anders stond hij niet in de lijn van wat God met zijn volk voor had. En als we het over de verkiezing van Israël, wil ik met name nadenken dat ook Israël door de diepte heen, waar het allemaal chaos leidt, en net of als de tegenstander de overhand heeft, en dat God op het laatste moment een omkering doet. Net als ook bij Jezus, wat we straks met Goede Vrijdag, het lijkt alsof de tegenstand gewonnen heeft, en dan ineens draait God het om en hebben we de grootste revolutie aller tijden, de opstanding uit de dood. Nou, wil met u gaan naar eenzelfde wonder in de Bijbel, in het wonder van Purim. Mag het eerste plaatje? Ja. En Purim, daar gaat het, dat wordt vandaag gevierd wereldwijd. En daar staat het Bijbelboek Esther centraal. En je kent wellicht het verhaal van koningin Esther. Dan lijkt ook dat de situatie verloren is. En dan draait God de rollen om. Wil met je nagaan hoe God vaak in het verborgen werkt. Want we hebben een Bijbel, die hebben we trouwens via Israël gekregen, hè? Ja, of is het onbekend? Als we het over verkiezing van Israël hebben, waarom is Israël verkozen tot Gods volk om tot zegen te zijn voor de volkeren? En mede door Gods woord. Gods woord is door 40 Joodse schrijvers geschreven. Daar was nog geen Nederlander bij. Want dan zou het commentaar groter geweest zijn dan het woord. Ik heb een aantal jaar op het Baptistenseminarie lesgegeven. Om nieuwe voorgangers in opleiding. Nou, we waren rond Gods woord vergaan. Die hebben via Israël ontvangen. En ook onze Heer Jezus hebben via Israël gekregen. Als we het eerste pagina van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, staat 3 keer 14 geslachten. 100% Joods. En even met Hebreeuwse oren, die 3 keer 14 geslachten is precies de weg van Israël. Toen Israël uit Egypte naar het beloofde land, waren er 14 pleisterplaatsen voordat ze bij het beloofde land waren. Alleen toen hadden ze 12 verspieders en 10 zeiden, oeh, grote mannen daar, maar niet één. En 2 zeiden, nou, hoe groter ze zijn, hoe moeilijker het is om ze niet te raken. Het is maar net, 1 gelooft het, ander gelooft het wel. Je kent het verschil. Dus toen moesten ze rechtsomkeerd terug, 14 etages weer terug. Daarna onder Josia, zijn beeld van Yeshua, de nieuwe leider, konden ze 14 etages op. En pas 3 keer 14 halters, ook Jezus 3 keer 14 geslacht en 3 keer 14 halters voordat Jezus geboren is. Precies alles wat Jezus heeft gedaan is in de lijn met Israël. Over de verkiezing van Israël gesproken. Nou, wil u meenemen met het wonder van Purim. En we weten en we geloven, God kan alles alleen. Heeft hij ons niet voor nodig. Maar God heeft in zijn barmhartigheid ervoor gekozen om alles in deze wereld via ons te laten gaan. En God kan het wonder van Purim, waar ik u zo deelgenoot van wil maken, allemaal alleen. Maar God wil ons gebruiken. En juist als wij geloof hechten in zijn woord, wil God ons ook in actie zetten. En we gaan na hoe het leven van Esther volledig verandert wanneer ze tot geloof in actie komt. En dan het wonder van Poering. Nou, dit was inleiding. Laten we eens gaan lezen uit Gods woord, want anders hebben we alleen maar over het woord, maar niet vanuit Gods woord. De eerste paar versen van het Bijbelboek Esther. En in het Bijbelboek Esther, want we hebben de hele Bijbel via Israël ontvangen, waar God aan alle kanten doorheen komt. Het Bijbelboek Esther, daar komen we de naam van God niet tegen. En toch werkt God op een verborgen wijze. Zodanig dat hij alle touwtjes in handen heeft. Laten we lezen hoofdstuk 1 vers 1 vanaf van het boek Esther. Het gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kus toe, dus tot Ethiopië toe, over 127 gewesten. Mensen, dat was een wereldrijk. Van Ethiopië tot India toe. In die dagen toen koning Ahasveros een koninklijke troon zat, die in de burg Susan was, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaars. De legerbevelhebbers van Perzië, Medië, de edelen en de vorsten van het gewesten waren bij hem. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen. Wauw. Even tot zover. We gaan straks nog een paar andere teksten uit het boek Esther lezen. Moet je nagaan. Hier, dus het volgende plaatje, is er dus een begin van dit Bijbelboek dat een vorst een feest aanricht. En niet zomaar een feest, 180 dagen lang. Een half jaar lang feest. Wauw. Voor al zijn machthebbers. Waarom deed hij dat? Hij had een overwinning te vieren. Over de Grieken. Even terug in de tijd. U kent wellicht het Bijbelboek Daniel. Waar die visioen van, dat visioen van Nebukadnezar, dat God laat zien wat er gaat gebeuren. Toen was Nebukadnezar de machtigste man met het Babylonische Rijk, het hoofd van dat grote beeld. Daarna waren de Persen, de Meden en de Persen. En dat is wat we hier in het Bijbelboek Esther. En deze vorst van Meden en Persen, wat nu Iran is, had een overwinning over Griekenland. Want dat wilde al wel machtig zijn, maar het was nog niet Gods timing. Pas 100 jaar later met Alexander de Grote is het Griekse Rijk zo sterk dat hij de volgende machthebber in de wereld is. Precies zoals het beeld van Nebukadnezar, het gouden hoofd van Babel, dan het Persische Rijk, dan het Griekse Rijk, daarna het Romeinse Rijk. Alles is onder Gods controle. Dus in de tijd dat die Persen de macht hebben, speelt dit verhaal zich af. En dan zien we al dat God verborgen aan de gang is. Want met dat feest wordt die koningin Vashti verworpen. En komt er een Joods meisje, Hadassah, komt aan het hof, wordt koningin en ze heeft de naam Esther. En weet je, die Esther, in haar naam is al dat God verborgen is. Esther, Astir, betekent ook al verborgen. Want haar oom Mordechai had duidelijk gezegd, laat niet weten dat je van Joodse afkomst bent. Dus haar naam, haar identiteit was verborgen. En net als bij ieder verhaal, en zeker bij de zondagsschool, is dit natuurlijk ook een geliefd verhaal. En weet je, in alle marketing komt dit soort verhalen terug. Want dit volgt precies het patroon. Het begint goed. Dan hebben we een moeilijke fase, de ellende. En dan hopen dat we de verlossing krijgen. Precies het evangelie. Nou, wat is de ellende? Dat er een machtig man is in dat rijk. En die heeft het voorzien op de Joden. Dat was in die tijd Haman en dat was een Jodenhater. En die wou maar één ding, genocide plegen op Israël. Het lijkt vandaag de dag wel. Dat Israël wordt aangeklaagd, notabene voor genocide. De rollen draaien wel eens om. Nou, wat wilde die Haman? Die Haman, die werd gedreven door bitterheid. En dan wordt het altijd moeilijk. Daarom is goed om ook, als er iets in je hart is wat, waar je door verbitterd raakt. Jongens, ga naar de nazorg, laat dat opruimen, want het gaat generaties door. Deze Haman had die haat tegen Israël al geërfd. Want, wat was het? Die Haman, staat in Esther beschreven, was een Agagiet. En die was de koning van Amalek. En Amalek, even terug in de geschiedenis, toen Israël uit Egypte met Pesach de bevrijding had, en voordat ze bij de Sinaï het huwelijksverbond met God aangingen, de 10 geboden, de 10 woorden van God kregen, dat ze in een koninklijke positie werden gezet, dus van slaaf naar koninklijke positie. Toen was daar Amalek, die probeerde via de achterdeur hun aan te vallen. Er was gelukkig Mozes daar, die met de staf Gods de berg op ging, zodat Jozië in het dal kon strijden. En wanneer Mozes de staf van God de manier omhoog hief, kon Jozië de overwinning. Toen was het al dat Amalek probeerde Israël te verdrijven. Zodat ze niet in hun verkiezing, niet in hun bestemming, niet tot zegen voor de wereld konden komen. En God zegt, dan in dat verhaal, Exodus 17 lezen we dat. Ik heb een strijd, God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. Zo. En als Israël dan uiteindelijk na 40 jaar wel in het beloofde land komt, en op een gegeven moment denken ze, ja, we willen net zo worden als die andere volken, we willen een koning. Dan zegt de profeet Samuel, moet je niet doen, want God is jullie koning. Maar nee, we willen een koning. Nou, uiteindelijk krijgen ze Saul, de eerste koning. Maar Saul raakt zijn koninklijke waardigheid kwijt, doordat hij met de Amalekieten een gevecht heeft en vergeet de koning te doden, die Agag, de koning van Amalek. En in verlengde daarvan zien we Haman uit dat geslacht. En Haman wil maar één ding, uit bitterheid die Joden vernietigen. En hij heeft er een hoop geld voor over. Dat is volgens mij een van de volgende dia's. Probeer mij te volgen met de dia's. Oké. Dus Haman was een Amalekiet. En die had er 10.000 zilverstukken voor over om de Joden te vernietigen. Dus hij pleitte bij de koning, doe wat. En dan komt koningin Esther. Ja. Ja, wat nu? Ja, en dan is haar oom Mordechai en die zegt, ja, denk nou niet dat jij veilig bent aan het hof, omdat jij toevallig koningin bent. Maar als jij nu blijft zwijgen, dan komt er wel vanuit een andere hoek een verlossing voor het volk van God, maar dan zul jij omkomen. Dus wat gaat Esther doen? Ja, soms heeft ons geloof een zetje nodig, een aanmoediging. Dat door die Mordechai wordt ze eigenlijk voor een keuze gezet. Kom jij voor je geloof uit of blijf je zwijgen? Dus uiteindelijk, koningin Esther gaat ook vasten met al haar gevolg. En na 3 dagen waagt ze eigenlijk een geloofstap. geloof in actie. Zij weet nog niet wat de uitkomst is. Dat is typisch geloof. Kijk, als je het allemaal van tevoren weet wat de uitkomst is, ja, dan is geen geloof meer. Dan ga je gewoon op de automatische piloot. Maar geloof is juist de dingen die we niet weten, kunnen we door het geloof wel zeker doen. En dus koningin Esther doet een daad in geloof, gaat naar de koning, pleit voor haar volk. En dan draait God de zaak om. En weet je, zij pleit ook bij de koning. Dus beide pleiten bij de koning. Die Haman die wil het volk vernietigen en Esther pleit bij de koning voor behoud van Israël. En weet je, als wij straks ook gaan bidden, dan pleiten wij op grond van het bloed van het lam, mogen wij met vrijmoedigheid tot die troon van de Vader, die ook de koning der koningen is. Wij kunnen juist door gebed ook pleiten bij de Vader. Dat niet de tegenstand zijn overhand heeft, maar dat Gods wil geschiet. Weet je, als die twee mensen voor die koning staan, die Haman die alleen maar het volk wil vernietigen, en Esther die wil pleiten voor het volk, die twee personen staan model voor iets veel groters. Want Haman was een afstammeling van Amalek. En dan eventjes een volgende dia over punt 2. Ja, het profetische woord. Weet je, hier zit een profetische diepgang in. In dit verhaal komt Gods woord helemaal naar voren. Het is over de verkiezing van Israël. Nou eerst even die andere kant. Dat vroeger was het al net zoals nu. Voor de poel is er een hoop te doen. Dus een heidense profeet Bileam, die wilde best voor een paar zakcenten dat volk Israël vervloeken. Dus die wordt opgetrommeld door koning Balak van Moab. Kom over en vervloek het volk. U kent wellicht het verhaal dat zelfs een ezel die zegt, moet je niet doen. Maar goed. Dus Bileam, die heidense profeet, kan alleen maar het volk van God zegenen. Alleen dan ziet hij ook dat volk Amalek daar in die woestijn liggen. En dan profeteert hij dit. Amalek is het hoofd der volkeren. Oké. Dus we hebben hier niet te maken met een klein woestijnvolkje die Israël toevallig eventjes de weg afsnijdt. Nee, we hebben hier met een geestelijke dimensie te maken over wie heeft de macht. Is het Amalek die het hoofd der volkeren is of wat God zegt? God zegt, dat is de volgende dia, juist aan het eind van de Torah, voordat Israël het beloofde land ingaat, zegt God tegen Israël, gij zijt het volk wat het hoofd der volkeren is. Want aan het hoofd, en het hoofd wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor al het andere. Daarom is ook Abraham de vader van vele volkeren. Wordt Abraham gezegend om tot een zegen te zijn voor zijn andere broeders. Ook een hoge priester werd gezalfd op het hoofd, zodat de olie neerstroomt tot op zijn zoon. Dus het hoofd, daar gaat het om. En is het nou Amalek wat het hoofd der volkeren is, of is wat God zegt, Israël zal het hoofd der volkeren zijn. Nou, wat wij gedaan hebben, is Israël tot een voetveeg gemaakt. Tot in de Holocaust toe, in Nederland, is het hoogste percentage Joden weggevoerd. Wij deden mee met die geest van Amalek, wat ook in Hitler was, om Israël genocide te vernietigen. Jongens, we hebben een hoop bloedschulden op ons als Nederland. En dan gaan we straks bidden dat God Nederland genadig is. Anders gaat de zalving weg. En God zegt, Niet alleen Israël is het hoofd der volkeren, en dat zegt hij niet alleen, we zien dat in de geschiedenis ook werkelijkheid worden. Het volgende plaatje waar staat dat koning David, die dus het koningschap gekregen heeft nadat Saul het verprutst heeft, doordat hij Amalek niet durfde te vernietigen. Toen heeft God een ander daar neergezet, David, die heet Geliefde. God heeft de Geliefde gezalfd tot koning. En David heeft veel oorlogen gevoerd. Het rijk van Israël was het grootste van alle tijden, want dat was vanaf de river to the sea. Hey. Hoort u wat tegenwoordig gescandeerd wordt in Nederland? Free Palestine from the river to the sea. Dat is de andere kant. Die geest van Amalek. Mensen, 7 oktober is een keerpunt in de geschiedenis. Ik was 2 dagen van tevoren, was ik op die plek. Met 600 mensen om het loofhuttefeest te vieren in Israël. En ter bemoediging van die kibbutzen langs die Gaza-grens waren wij daar. Nou, geweldige praise en worship gehad. En 2 dagen later wordt daar Israël aangevallen. Weet je wat gebeurd is? Wij hebben 2 jaar geleden hebben daar alarminstallaties gegeven. De beveiliging, noem maar op. En weet je, God werkt door gebeden heen. Op die 7 oktober wilden de terroristen 5000 Joden een kopje kleiner maken. Zijn er helaas 1200 geworden, 1000 gewond en 240 gegijzeld. Maar zijn geen 5000 geweest. En mede door de alarminstallatie die wij 2 jaar geleden gegeven hebben, hoeft het bij wijze van spreken maar iemand op de knop te duwen en zijn veel mensen op tijd gewaarschuwd, konden ze wegkomen. Bidden helpt. En juist als je geloof in actie zet, dat je ook wat doet. Weet je, we bidden nu als Christen Bessane al 168 dagen, iedere dag van 3 tot 5 voor de bevrijding van de gegijzelden. En weet u, ik kreeg zo'n heel mooi poster van al die gegijzelden. En ik kreeg allemaal hard om voor 2 Argentijnse Joden te bidden. En op de dag dat de Argentijnse premier die verkozen is, zijn belofte om Israël te zegenen inwilligde, ging naar de klaagmuur en heeft beloofd aan Netanyahu om de Argentijnse ambassade naar Jeruzalem terug te doen. Op diezelfde dag zijn die 2 gegijzelden bevrijd en dat waren die 2 Argentijnse Joden. Bidden werkt. En weet u, we bidden, daar gaan we straks voor bidden, als wij als gemeente gezegend zijn door Israël, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, weet u, de tegenstander weet heel goed hoe laat het is op de klok van God. Alleen wij nog niet. Weet u, die zegen, de verkiezing van Israël, heeft alles te maken met de terugkeer van Israël. Laat me uitleggen. Toen God Abraham verkoos en naar het beloofde land ging, gaf God 2 beloftes. Een land en een volk. En wanneer die 2 bij elkaar komen, zal dat zijn tot zegen voor de wereld, dus voor ons. Nou, de eerste keer dat Israël uit Egypte beloofde land inging, dus waar land en volk bij elkaar kwam, hebben wij Gods woord ontvangen, toen geschreven. Alleen Israël hield zich ook niet altijd aan de bepalingen van God. Dus God zegt, prima, dan zet ik jullie 70 jaar in Babel, zodat mijn land rust krijgt. Maar God is trouw, na 70 jaar komen ze weer terug. De tweede keer dat land en volk bij elkaar kwam, welke zegen hebben wij ontvangen? Gods Zoon en Gods Geest. Nadat Israël uit Babel terugkwam, 400 jaar later Jezus geboren. En weet je, nu Israël voor de derde en laatste keer na 2000 jaar terugkeert in het land. En in 1948 terugkeert, staat Israël. Weet je wat dat voor bedoeling heeft? Als we het over de verkiezing van Israël. Wat heeft dat nou voor nut? Dat Israël nou terug is in dat land. Is dat leuk voor hen? Maar wat hebben wij daar nou aan? Ja, dat is dan een goede vraag op de stel. Wij hebben daar alles aan. Maar weet je, de Bijbel zegt, wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Toen Israël in het land was, land en volk. Wat heeft het dan nu voor zin dat Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land? Waar land en volk bij elkaar komt. Welke grote zegen ligt daar voor ons in het verschiet? En doet de tegenstander, die Amalek, er alles aan om Israël te vernietigen? Enige idee. De wederkomst. Jongens, als wij avondmaal vieren, vieren wij dit met gedenken wij de dood des Heren. Goede vrijdag, noem maar op. Maar daar blijven we niet bij staan. Wij vieren dit. Is dat? Gedenken wij de dood des Heren, komma. Zodat hij komt. Jongens, avondmaal is aanschouwelijk onderwijs dat we dit vieren met gedenk wat hij gedaan heeft, maar dat niet bij blijven staan. Jezus zegt zelf, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Nou, punt. Nou, gelukkig staat er een komma. Zodat ik hem nieuw ga drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus Jezus komt spoedig terug. U mag ook amen en halleluja zeggen. En de tegenstander die in die geest van Amalek het volk wil vernietigen van de river to the sea. Waar gaat het om? Als Israël daar weg is, dan kan de Messias niet terugkomen. Want waar komt Jezus terug? Bij ons in Zwolle denken ze allemaal op de Haagnietenberg. En hier, de Salmansheuvelrug. Nee. Wat zegt Gods woord? Waar zal zijn voeten staan? Op de Olijfberg. Gaat zitten op de troon van zijn vader David. En waar stond hij? Te Jeruzalem. Wat zegt Jezus over Jeruzalem? Gij zult mij niet meer zien. Komma. Totdat hij zegt, gezegend hij die komt. Wanneer de welkomst rode lopen voor koning Jezus wordt uitgelegd. Dus mensen, dat Israël terug is in het land, heeft alles met de komst van de Messias te maken. Met de wederkomst van onze Heer. En daarom is de duivel zo druk. En heeft hij alles en nog wat in het spier tot de United Nations om dit te veranderen. Want hij weet dat zijn tijd maar kort is. Daarom gaat hij nu rond als een briesende leeuw zien de wie hij kan verslinden. Is dit nieuw voor u of niet? Is dat bekend? Mensen, we leven in een, zo bijna zeggen, de eindtijd. Met corona hebben we 1 crisis. We hebben nu 10 crisissen. En die zijn morgen niet voorbij. Daarom is het om wakker te worden van de gemeente, dat we nu geestelijk op de bres gaan staan, een stap in geloof gaan doen, net als een koning in Esther. Niet weten wat de uitkomst is, maar aan één kant wel. Want we weten precies, we hebben een God die vanaf het begin het einde al verkondigt. In wie het laatst lag, lag het het best. Want de tegenstander die denkt, net als met Jezus, die de gang naar het kruis, oh, het is allemaal verloren. Maar gelukkig, God is in controle en mijn paar zondag de omkering. En dat is ook bij het profetische woord. God wil door alles heen, soms is het verborgen in ons leven, wil Hij werken, zodat wij ook in actie komen. Dan kan God aan de gang. Weet u, wanneer wij werken, werken wij. Maar wanneer wij gaan... Per Zoom met meer dan 1000 mensen, dat we iedere dag bidden voor Israël, Midden-Oosten en voor Nederland. Niet alleen voor Israël, maar God komt ook tot zijn doel met het Midden-Oosten. Weet u dat er al 6 miljoen gelovigen zijn in Iran? In Iran! Waar allemaal niks mag, weet je wel? Al die ayatollahs en moeders om ons wat. Mag niks. 6 miljoen gelovigen nou. Ze kunnen de zendelingen niet aansluiten. Als je hoort wat er in Egypte aan de gang is. God daar krachtig aan de gang. He, je kent misschien de profetie van Jesaja 19. De heerbaan. Dat vanuit de via Israël tot Assyrië toe. Er een heerbaan van gelovigen zal worden. Wauw, dat gaat gebeuren. Ik zie de eerste tekenen al. Wij hebben een God die door gebed ons wil meenemen in zijn plan voor deze wereld. En weet je, we gaan zo bidden. We gaan zo bidden voor Israël, Midden-Oosten, maar ook voor Nederland. Maar weet je, Nederland... Kijk, vroeger waren wij doorvoerhaven voor zendelingen. Er zijn vele zendelingen via Nederland opgeleid de wereld ingezonden. Weet je dat wij nu als Nederland... Ik moet toch weer denken aan het begin en openingswoord. Chaos lijkt dat wel. Wereld in brand. Jongens, we zijn nou doorvoeraan van ecstasy en voor allerlei andere troep. Maar niet voor het woord van God, hè. We bidden dat God Nederland genadig is. Want op ons terrein wordt Israël aangeklaagd notabene voor genocide in het Vredespaleis. En 2 weken geleden werd het Holocaust Museum in Amsterdam geopend. Waar de koning en de president van Duitsland, zelfs van Oostenrijk, die schuldbeleid, want Hitler was een Oostenrijker, schuldbeleiden wat de Oostenrijkers, nou ja, mede door de oorlog, is natuurlijk ook ellende in Nederland gekomen. En waar deze mensen 100 meter verder, gaan een president van een bevriend land uitjoelen. Doen we in Nederland, hè? Jongens, dan gaat de zalving van God wel weg, hè? En daarom dat we op onze knieën gaan om vergeving bidden. We gaan straks het gebed van Daniel bidden. Wij hebben gezondigd. Als we willen dat, hè, we kunnen het over de verkiezing van Israël hebben. God komt tot zijn doel met Israël, hè? Daar staat zijn woord garant voor. Er staan minstens 1000 beloften over de wederkomst van Israël. In Gods woord. En God waakt over zijn woord. Hè? Als wij dat nou doen of niet. God waakt over zijn woord. God komt wel tot zijn doel met zijn volk. Maar komt hij ook tot zijn doel met ons? Komt hij ook tot zijn doel met Nederland? Geloof in actie vergt dat. En weet je, de toepassing is bidden. We gaan bidden voor Israël, Midden-Oosten. Want als de macht van Hamas gebroken is... Dat de mensen in Gaza ook van die terreur van Hamas bevrijd worden. Moet jij eens kijken hoeveel mensen daar straks tot geloof komen. Zodanig dat ze Israël tot jaloers uitmaken. En weet je, God is met dit doel al bezig. Hè? Vanaf Pinkster gaat het evangelie de wereld rond. Ze begonnen in Jeruzalem. Toen door Paulus naar Klein-Azië. Is naar Europa gegaan. Hij heeft 1000 jaar weg gehad om Europa met het evangelie te bereiken. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het evangelie naar Amerika gegaan. Inmiddels is het evangelie aan de andere kant van de wereld. Ik heb afgelopen Loofhuttenfeest 30 mensen uit Samoa mogen dopen in de Jordaan. Samoa, het uiterste der aarde. Die mensen hebben 72 uur ervoor nodig om naar Jeruzalem te vliegen. Wauw. Inmiddels, de grootste kerken ter wereld zitten in Zuid-Korea. En die mensen zijn wat fanatieker dan wij. Die willen de evangelie terug naar Jeruzalem brengen. Door de zijderoute, specerijenroute. Vandaar dat nu in Iran mensen tot geloof komen. In de laatste bolwerk voordat het terug is in Jeruzalem, zijn die Arabische volken. Daarom bieden we ook voor die Arabische volken rondom Israël. Het is nu Ramadan. Maar Jezus laat zien, zich zien door visioenen, dromen in de Ramadan, dat Hij de Heer is. Amen of amen. Zodat ze ook Israël te Jeruzalem brengen en het evangelie terug is in Jeruzalem. Jongens, Jezus kan pas terugkomen als drie dingen vervuld zijn. Hè? Ten eerste, het evangelie moet de wereld rond. Nou, dat is bijna zover. Ten tweede, Israël zal verstrooid worden en terug. Nou, dat is al gebeurd. En de derde is ook, dat ook Jeruzalem zegt, gezegend Hij die komt in de naam des Heer. Daarom bidden wij, en de Bijbel roept ons op, om te bidden voor die vrede van Jeruzalem. Verkiezing heeft ook te maken met volging. Oké, genoeg. Jongens, we gaan naar toepassing van de preek.
Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.